De hulp is in de naam des Heren die hemel en aarde gemaakt heeft. Van die God die trouwe houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Gemeente, zingen we met elkaar tot voortzetting van deze dienst uit. Psalm 1, vers 1 en 2. Psalm 1, welzalig hij die in der boze raad niet wandelt, nog op het pad der zondaren staat, nog nederzit waar zulken samen rotten, die roekeloos met God en godsdienst spotten, maar scheren wet blijmoedig dag en nacht, herdenkt, bepeinst en ijverig betracht. En wat er verder volgt in het tweede vers, we noemen nu Psalm 1, vers 1 en 2. De schriftlezing deze morgen zal zijn uit Romeinen 7, de eerste 14 versen. Romeinen 7 vers 1 tot en met 14, doch stellen ons vooraf onder de tucht en belofte van Gods heilige wet. En in aansluiting daarop zingen we uit Psalm 35 het eerste vers. Twist met mijn twisters, hemel, Heer, ga mijn bestrijder een tocht te keer. Wil spies, rondas en schild gebruiken om het gevreesd geweld te fnuiken. En wat er verder volgt, Psalm 35 vers 1, na de wet.
God sprak al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid degenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden degenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echtbreken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naasten is. Lees in de Romeinen 7 van 1 tot en met 14. Weet gij niet, broeders, want ik spreek tot degenen die de wet verstaan, dat de wet heerst over de mens zo lange tijd als hij leeft? Want een vrouw die onder de man staat, is aan de levende man verbonden door de wet. Maar indien de man gestorven is, zo is zij vrijgemaakt van de wet des mans. Daarom dan, indien zij eens andere mans wordt, terwijl de man leeft, zo zal zij een overspeelster genaamd worden. Maar indien de man gestorven is, zo is zij vrij van de wet. Alzo dat zij geen overspeelster is, als zij eens andere mans wordt. Zo dan, mijn broeders, gij zijt ook der wet gedood door het lichaam van Christus. Opdat gij zoudt worden eens anderen, namelijk degene die van de doden opgewekt is, opdat wij goden vruchten dragen zouden. Want toen wij in het vlees waren, wrochten de bewegingen der zonden, die door de wet zijn in onze leden, om de dood vruchten te dragen. Maar nu zijn wij vrijgemaakt van de wet, overmits wij dien gestorven zijn, onder welke wij gehouden waren, alzo dat wij dienen in nieuwigheid des geestes, en niet in de oudheid der letter. Wat zullen wij dan zeggen? Is de wet zonde? Dat zij verre. Ja, ik kende de zonde niet dan door de wet, want ook had ik de begeerlijkheid niet geweten zonde te zijn, indien de wet niet zeide, gij zult niet begeren. Maar de zonde, oorzaak genomen hebbende door het gebod, heeft in mij alle begeerlijkheid gevrocht, want zonder de wet is de zonde dood. En zonder de wet, zo leefde ik eertijds. Maar als het gebod gekomen is, zo is de zonde weder levend geworden, doch ik ben gestorven. En het gebod, dat ten leven was, hetzelfde is mij te dood bevonden. Want de zonde, oorzaak genomen hebbende door het gebod, heeft mij verleid en door hetzelfde gedood. Alzo is dan de wet heilig en het gebod is heilig en rechtvaardig en goed. Is dan het goede mij de dood geworden? Dat zij verre. Maar de zonde is mij de dood geworden, opdat zij zou openbaar worden zonde te zijn, werkende mij door het goede de dood, opdat de zonde bovenmate werd zondigende door het gebod. Want wij weten dat de wet geestelijk is, maar ik ben vleeselijk, verkocht onder de zonde.
Zingen we met elkaar Psalm 19, vers 3 en 4. Psalm 19, vers 3. God heeft voor het grote licht de zon een tent gesticht. En het vierde des Heren werd nochtans verspreid volmaakter glans, terwijl zij het hart bekeert. We noemden u Psalm 19, vers 3 en 4.
Thank you.
gemeente, we schenken in deze dienst aandacht aan zondag 34 uit de Heidelberger Catechismus. We lezen samen de vragen en antwoorden, vraag 92, hoe luidt de wet des Heren? Het antwoord, God sprak al deze woorden, ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. En dan volgt verder de wet zoals hij vanmorgen is voorgelezen. Hoe worden deze 10 geboden gedeeld? Het antwoord in 2 tafelen, waarvan de eerste leert hoe wij ons tegen God zullen houden en de andere wat wij onze naasten schuldig zijn. Vraag 94, wat gebiedt God in het eerste gebod? Het antwoord dat ik, zo lief als mij mijner zieler zaligheid is, alle afgoderij, toverij, waarzegging, superstitie of bijgeloof, aanroeping van de heilige of van andere schepselen, mijden en vlieden, en de enige ware God recht leren kennen, hem alleen vertrouwen, in alle ootmoedigheid en leidzaamheid mij hem alleen onderwerpen, van hem alleen alle goeds verwachten, hem van ganse harte liefhebben, vrezen en eren, alzo dat ik eer van alle schepselen afga en die varen laten, dan dat ik in het allerminste tegen zijn wil doe. Wat is afgoderij? Vraag 95 antwoord. Afgoderij is in de plaats des enige ware Gods, die zich in zijn woord geopenbaard heeft of benevens hem, iets anders verzinnen of hebben, waarop de mens zijn vertrouwen zet. Het thema van de preek luidt de heilige wet des Heren. 3 punten vragen onze aandacht. Ten eerste de inleiding van de wet. Ten tweede de verdeling van de wet. En ten derde het eerste gebod in de wet. Ten eerste de inleiding op de wet. Meisjes en jongens, thuis of op school wordt er vast wel eens teruggevraagd naar wat er uit de Bijbel gelezen is of met Bijbelse geschiedenis verteld is. Het is dan erg fijn als je het antwoord weet. Je vertelt bijvoorbeeld wat Jona heeft gezegd, of Abraham, of Petrus. Dan weet je voor jezelf dat die woorden allemaal in de Bijbel staan. Je mag daar best wel eens over nadenken. Je bent er misschien wel van onder de indruk. Heeft Jona, Abraham, Petrus dat echt gezegd, denk je dan? Maar in de preek van vandaag gaat het niet om de woorden van Jona, of wie dan ook, maar over wat de Heere zelf zegt. Denk maar aan wat er boven de wet staat. God sprak al deze woorden. Dat betekent oneindig veel meer dan dat de mens iets zegt. God zelf is hier aan het woord. En hoe? De Heere zegt, ik ben. Dat is het woord van de eeuwige God. Van hem die is, die was en die komen zal. De Heere is aan het woord. Hij spreekt. Wat zegt God tot het volk Israël als het aan de voet van de berg Sinaï staat? Hij zegt dat hij hun Heere en hun God is. God sprak al deze woorden. Ik ben de Heere, uw God. Gemeente, is dat niet aangrijpend? Hij, de God van het verbond, de grote God, wil de God zijn van een slavenvolk. Wat betekent dat nu voor Israël? Wat betekent Gods soevereiniteit? Is dat geen wonder dat de Heere tegen zulke mensen zegt, ik ben de Heere, uw God? Ik heb u echt niet uitgekozen omdat u een van de grootste der volkeren bent. Nee, eerder het minste. Laten we ons in gedachten scharen bij het volk Israël, bij de berg Sinaï. We nemen onze kinderen ook mee. Maar Mozes gebood het volk dat zij er ook bij moesten zijn. Ouderen, jongeren en kinderen. We zien ze staan in onze gedachten. In afwachting van wat God zal spreken. Welke woorden klinken er dan? Ik ben de Heere. Uw God. Is dat geen wonder? Ze prediken ons dat er aan de Sinaï meer genade te vinden is dan dat wij doorgaans denken. Laten we het maar eens op onszelf betrekken. Kijk eens terug in uw of jouw leven. Welke plaats nam God in? Meisjes, jongens, waar is God in jullie leven? En waar is het paradijs in ons leven? Want we hebben door onze zonde het eerste verbond in Adam verbroken. Toen zijn wij zoveel verloren. We zijn het paradijs, de vrede, het geluk en het zicht op de hemel kwijtgeraakt. Maar wat of wie nog meer? We zijn God kwijt. Je kunt het eigenlijk niet in woorden vatten wat het betekent dat we God en zijn nabijheid zijn kwijtgeraakt. Over verliezen weten we allemaal wel mee te praten. De een als het gaat om dit, de ander als het gaat om dat. Ook als het gaat om het wegvallen van mensen. Wat is het ingrijpend als je man of vrouw verliest? Als je je vader of moeder verliest? Of je opa of oma? Of een vriend of een buurman? Wat geeft dat een leegte? Wat een verlies in het leven van een mensenkind. Maar als je dan God overhoudt bij alles wat je verliest, ik bedoel dat niet als dooddoener, maar werkelijke doorleving, als je God overhoudt en zijn gunst, dan heb je ten diepste alles nog over. Ik bedoel te zeggen, als God in Christus uw deel is, dan kunt u verliezen wat u verliest, maar dan is het in de grootste smarten blijven onze harten toch in de Heere gerust. Een mens die God verliest, die verliest in feite alles. En wie God overhoudt, die houdt alles over. Ik vroeg zo even, waar is God in uw leven? Sinds de val in het paradijs is elk mens zonder God. Meisjes en jongens, laten we het toch niet mooier voorstellen dan het is en de zaak wat opsieren. Laten we eerlijk luisteren naar het woord. Hij zegt, zonder God is zonder hoop, is zonder Christus, is zonder geluk, is zonder leven. Gemeente, zie nog eens in gedachten het volk Israël staan, daar onderaan de berg Sinaï. Groot en klein, jong en oud, niemand uitgezonderd, iedereen weet, God gaat aanstonds spreken. Hoe het precies gegaan is, weten wij niet, maar het is werkelijkheid. Daar staat u, daar sta jij, daar staan wij, aan de voet van de berg. Stil, hoor, God spreken, ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heb. Ik ben uw God. Hier, onderaan de berg Sinaï, klinkt niet minder dan de evangelieboodschap. Ik ben de Heere, uw God. God keert tot de mens terug, de God die wij in het paradijs verlaten hebben. Als de Heere dat zegt, nemen we die woorden natuurlijk voor waar aan. Maar we hebben toch wel onze vragen. Kan dat nou zomaar? Kan de Heere dat zomaar zeggen? Nee, hij zegt dat niet zomaar. Dacht u dat de Heere ooit zonder reden iets zegt? Nooit. Ook hier aan de berg niet. Weet u wat het geheim is van wat God hier tegen zijn volk zegt? Wel, het wil dit zeggen. God in Christus spreekt aan de Sinaï. Gemeente, het is dezelfde God die in het paradijs gezegd heeft, ik zal vijandschap zetten tussen u en tussen deze vrouw. Met andere woorden, mijn zoon komt, Christus Jezus komt. En daarom kan de Heere hier zeggen, ik ben de Heere, uw God. Buiten Christus kan God niet op deze manier spreken tot een gevallen mens. Uw God, dat gold voor het volk van Israël en voor ons. Maar geldt het ook voor u en mij? Het siert u als u bescheiden bent in uw spreken over deze dingen. Maar het moet anderzijds ook een zaak zijn die u zich aantrekt. Ik herinner me iemand, een oudere vrouw al boven de 80. Ik wilde zo graag uit haar mond horen dat het ook betrekking had op haar. Voor ons, zei ze wel. Maar voor mij, ze durfden het niet. We hebben er samen over doorgepraat. Je mag toch proberen er iemand heen te leiden, hoewel het voor mij natuurlijk niet vanzelfsprekend is. Maar God zelf openbaart het ons. Dus het geldt ook voor ons, want diezelfde God spreekt ook ons aan in zijn woord. Het is een spreken in Christus. Christus heeft aan Gods gerechtigheid genoeg gedaan. Christus heeft Gods recht volkomen verheerlijkt en hij heeft het rantsoen opgewogen in de hand van zijn Vader. Hij heeft de prijs volledig betaald. Gemeente, wanneer die gerechtigheid niet aangebracht was, zou er niets anders dan donderslagen aan de Sinaï gehoord worden en vervloekingen van hemels wegen. Uit de woorden, ik ben de Heere uw God, blijkt dat hij zich weg wil geven aan zondaren uit het menselijk geslacht. Wat kan de Heere nu meer geven dan zichzelf? Met minder kunt u niet toe. Een mens kan veel bezitten, maar Psalm 49 zegt dat je dit alles achter moet laten. Ik las bij Augustinus, morgen bent u er niet meer, of is uw geld er niet meer. Dus waarom maakt u zich zorgen? Ziet op wat goed is voor het aangezicht van God, want of u bent er morgen niet meer, of uw geld is er morgen niet meer. Merkt u dat alles onder de noemer van de genade des Heren wordt gebracht? Weten jullie wat het zeggen wil om God kwijt te zijn? God kwijt, alles kwijt, dat is echt ontdekking. Kinderen, het deksel van de pan halen om te kijken wat we eten, dat is ontdekken. Gemeente, het is ontdekking als het deksel van uw hart wordt afgehaald. Want u dacht rijk te zijn en verrijkt. En aan geen ding gebrek te hebben. Je hebt nergens gebrek aan, totdat de Heilige Geest je laat zien dat, ook al heb je alles wat je hart begeert, je de ellendigste van de hele wereld bent, als je God niet tot je deel hebt. Wat wordt ons zwoegen en slaven in dat licht betrekkelijk? Zeker, we hebben onze taak in deze wereld. Maar wat zetten wij toch alles onder de noemer van ons werken? Daarom is het goed dat er een zondag is en dat de Heere dan zegt, ik wil ook in uw leven met mijn genade komen. God kwijt, dan bent u de armste van de hele wereld. Als u ooit een waar godsgemis hebt leren kennen, zult u weten dat u dan nooit met minder geholpen bent dan met God zelf. Weet u daarvan in uw leven? Ervaart u dat gemis van God? Dat niet delen in de gemeenschap met God? Vandaag ook? Uw hart dorst naar God, meer dan een hert schreeuwt naar de waterstromen. Wat een genade dat God dan in Christus spreken wil. In Christus, door het werk dat hij volbracht heeft. Hoewel u aan alle kanten vastloopt, dood door de misdaden en de zonden. U kunt doen en laten wat u wilt, maar u vordert geen stap. U verdient het om weggedaan te worden van voor het aangezicht des Heren. Maar u kwam vanmorgen de kerk binnen en hoorde de ouderling van dienst het eerste woord uit de Bijbel lezen. Ik ben de Heere, uw God. Mag u daar amen op zeggen? Meer hebt u niet nodig. Dat is alles. God sprak aan de Sinaï, heel Israël aan. Het gehele volk stond aan de voet van de berg. Iedereen mocht de woorden horen. Er is niemand geweest die thuis gezegd heeft, wanneer God spreekt, word jij natuurlijk niet verwacht. Je hoort er niet bij. Dacht je dat de Heere zijn belofte woord ook aan jou zou willen openbaren? God heeft ook niet tegen Mozes gezegd, Mozes, als ik zal spreken, begrijp je natuurlijk wel dat een bepaald soort mensen, zondaren en wetsovertreders er niet bij mogen zijn. Gemeente, ze worden allemaal opgeroepen. De Heere spreekt het hele volk Israël aan. Ik ben de Heere, uw God. God spreekt deze woorden tot de gehele gemeente, ook als uw hart nog onverbroken is. Kan dat woord dan uw hart niet verbreken? De God die hemel en aarde uit niets heeft voortgebracht, die het niet van noden heeft dat iemand hem dient of iemand naar hem vraagt, deze God zoekt het verlorene. Nee, u en ik hebben het niet verdiend. U kunt het zich ook niet waardig maken. Het is niet hierom of daarom. Het is een eenzijdig handelen van de God des hemels. En wel met zo'n majesteit dat het toch wel een grote ongehoorzaamheid en een diepgaand ongeloof is als u nee tegen die God zou zeggen. Want dit zegt God, de Heere. Welke God? Uw God. Zo openbaart de Heere zich aan de Sinaï. Deze woorden heeft hij aan het volk meegegeven. En zo heeft Israël ook terug mogen kijken. Heere, het is alleen uit u. We mogen ervan zingen. In Psalm 44 vindt u diezelfde gedachte. We zingen er daarvan het eerste vers. O God, wij mochten met onze oren wel eer van onze vaderen horen. Wat werk gij in hun dagen wrocht, hoe ge oudtijds hen met hel bezocht. Gij hebt de heidenen met uw hand verdreven, dat zij het erf verlieten, hen fel geplaagd, uw volk geplant, en op het wilderigst voort doen schieten. Psalm 44, vers 1. Nu stil bij onze tweede gedachte, de verdeling van de wet. Vraag 93, hoe worden deze 10 geboden gedeeld? Het antwoord luidt in 2 tafels, waarvan de eerste leert hoe wij ons tegenover God zullen houden, en de andere wat wij onze naasten schuldig zijn. 10 geboden op 2 tafels. Wie weet er eigenlijk niet dat er 10 geboden, ofwel 10 woorden zijn? Iemand heeft eens gezegd, zou de Heer dat expres voor de kinderen gedaan hebben? Kinderen weten immers dat er aan elke hand 5 vingers zitten. En als je ze gaat tellen, kom je tot 10. Dat is niet zo moeilijk. 1 wet van 10 geboden. 2 tafels. 2 handen. Aan elke hand 5 vingers. Op elke tafel 5 geboden. Je hebt heel de wet om het zomaar eens te zeggen onder handbereik. Gemeente, elk gebod zoekt het geluk van de mens te bevorderen. Elk gebod. Maar onze meisjes en jongens zeggen nu misschien, ik vind de wet eigenlijk vooral hinderlijk. Is de wet er echt om mijn geluk te bevorderen? Luister eens, kinderen. Ja, jullie ook. Als een baby zo'n jaar oud is en in de box zit, is dat voor de veiligheid. Nou, als je ziet dat er het op een of andere manier uitgeklommen is, dan ren je naar mama toe en riep je, mama, hij zit niet meer in de box. Die box, dat hekje, is voor de veiligheid. Daar spreekt liefde uit. Een rechtgeaarde moeder laat haar kind niet zomaar midden op straat spelen, zodat het overreden kan worden door een auto. Die wet is dus ook als een soort box die je beschermt. Alleen dan wat groter. Want het gaat om het terrein van je hele leven. Iemand anders zegt, maar die wet maakt me juist nu zo ellendig. Als die wet er niet zou zijn, dan zou ik er niet zo naar aan toe zijn. Zou dat waar zijn, gemeente? Natuurlijk niet. Dat we zo ellendig zijn geworden, komt niet door de wet. Waardoor dan wel? Door de zonde. Weet u dat voor uzelf? Als Paulus zegt dat de goede heilige wet zijn dood is geworden, dan geeft hij daarmee niet de schuld aan de wet, maar aan de zonde. We hebben dat zo even ook gelezen uit Romeinen 7, het 12e vers. Al zo is dan de wet heilig en het gebod is heilig en rechtvaardig en goed. Paulus worstelt daar met de vraag, is dan het goede mij de dood geworden? Het antwoord luidt dat zij verre, helemaal niet. Maar de zonde is mij de dood geworden, opdat zij zou openbaar worden zonde te zijn. Werkende mij door het goede de dood, opdat de zonde bovenmate werd zondigende door het gebod. De wet is dus heilig en goed. Aan de wet mankeert niets. Maar waar zit dan de moeilijkheid? Bij uzelf. De overtreding van uw hart brengt de ellende en de vloek teweeg, met als gevolg dat de wet die ten leven was, ons ten dode wordt. Daarom, gemeente, langs de sporten van de wet kunt u niet opklimmen naar de hemel. De weg is voor altijd afgesneden. Door de werken van de wet zal geen vlees gerechtvaardigd worden voor God. We zijn overtreders van de wet. Onze zonde, onze schuld. Bent u daar achter gekomen in uw eigen leven? Steeds meer en steeds weer door de Heilige Geest? Is dit de ervaring van uw bestaan? Ik hoop dat het zo is. Ik wens niemand narigheid toe of moeite, maar ik hoop het opdat u de kracht van het evangelie van de genade van God zult leren kennen in uw leven. Toen de Heere aan de Sinaï zijn wet afkondigde en de geboden zoals we die gelezen hebben uit Exodus 20, heeft hij er iets heel opmerkelijks aan toegevoegd. Lees u straks thuis het vervolg van het hoofdstuk maar eens na. In vers 24 staat, maak mij een altaar van aarde en offer daarop uw brandofferen en dankofferen. Dus zodra de Heere de wet heeft afgekondigd, vraagt hij altaren te bouwen. Altaren maken en offers daarop brengen. En u weet, altaren en offers wijzen heen naar het werk van de Heere Jezus Christus. Van de wet wil de Heere brengen naar de dienst van het altaar, naar het doen van zijn geboden uit dankbaarheid, naar het volmaakte offer van de Heere Jezus Christus. Opdat u vanuit uw hart zult zingen, Gun door het geloof in Christus krachten om die te doen uit dankbaarheid. Gemeente, van de wet naar het altaar. Is dat misschien vandaag tot bevrijding van iemand? Iemand die gebukt gaat onder zijn of haar zonde en ongerechtigheid? In de middeleeuwen werd eens door iemand gezongen: ik heb gejaagd een leven lang om goed en vroom te leven, maar het werd mijn zielen toch te bang. Mijn werk kon mij niets geven. Ik hoop dat u daarin een stuk herkenning vindt. Er werden altaren gebouwd die verwezen naar het werk van Christus, opdat u het zult weten: niets, o Jezus, dan uw bloed geeft voldoening aan het gemoed. Gemeente, het onderwijs van de catechismus wordt verder verdiept en uitgebreid, want het antwoord op vraag 93 wijst in twee richtingen: liefde tot God en liefde tot onze naaste. Eén centrum en van daaruit twee lijnen: één naar God en één naar uw naaste. Het lijkt zo eenvoudig, maar met de hand op het woord moeten we zeggen dat we de liefde tot onze naaste vanuit onszelf niet hebben. We komen er weer niet positief vanaf. Nooit komen we er mooi uit. Soms bekijk je foto's en zeg je tegen de ander: wat sta je er goed op, zeg. Zo'n foto is van u, van jou en van mij, vanuit het woord nooit te nemen. Altijd weer wordt onze schuld aan het licht gebracht. De liefde die hoorde bij het beeld van God zijn we door de zonde totaal verloren. De schrift zegt over ons: hatelijk zijnde en elkander hatende. Titus 3. Dat blijkt overal waar oorlog gevoerd wordt. Overal waar buren ruzies zijn. Het blijkt bij problemen in gezinnen. En noem maar op. Dan komt er uit ons hart wat erin zit. Wat een verstrekkende gevolgen hebben deze woorden. Want dan kan de wet niet gehouden worden zonder dat het opschrift volbracht wordt in ons leven: ik ben de Heere, uw God. Allereerst wordt verwezen naar de vaststelling dat het met God goed moet zijn. We kunnen ons in allerlei bochten wringen om dit te doen en dat te laten. Maar als ik ben de Heere, uw God niet functioneert in uw leven, is uw bezig zijn uiteindelijk werkheiligheid. Nogmaals, u redt het niet. U haalt het niet. Niet alleen als we Gods onverdiende genade hebben ondervonden, zullen we de geboden van God onderhouden uit eerlijke, liefdevolle en zuivere motieven. Alleen als u weet door het bloed van het Lam van God ontkomen te zijn aan de heerschappij van de helse farao, dan kunnen we in beginsel Gods geboden oprecht en welgezind doen. Leg je leven er eens naast. Als het goed is, gaat het er niet meer om dat je de hel ontgaat en in de hemel komt, maar om de dankbaarheid voor de verlossing. Zonder dat je een ander oogmerk laat meewegen: Heere, u bent het waard. Hoe lief heb ik uw wet. Zij is mijn betrachting de ganse dag. Hoort u dat? Zij is mijn betrachting. Ik geef haar aandacht aan. Ik ben ermee doende. Heel de dag. Dus een kind van God leeft niet zonder de wet van God. Sommige mensen zeggen: ja, maar als je Gods eigendom bent, dan ben je verlost van alles wat van de wet is. Nee, gemeente. Paulus heeft nadrukkelijk gezegd: u bent niet zonder de wet. Maar dit is geen wet meer die behoort tot een werkverbond. Voor alle heiligen van God is de wet gekaderd in haar aanhef: ik ben de Heere, ik ben uw God die u uit Egypteland uitgeleid hebt. Hoe meer ze aan de slavernij in Egypte denken, waaruit de Heere hen bevrijd heeft, des te meer wordt het hart gedrongen om zijn geboden uit dankbaarheid te doen. Dan leef je, als het goed is, vanuit het altaar. Met andere woorden, dan leef je vanuit het offer zoals Christus dat gebracht heeft. Het volk heeft de wet van God aangehoord. Ook de eisen van de wet. De Heere zegt dan, kunt u er niet aan voldoen? Bouw altaren en breng offers voor mijn aangezicht. Wanneer de wet geplaatst wordt in het kader waarin zij wordt afgekondigd, komt Golgotha in beeld. Dat heeft consequenties. De kinderen kennen dat versje wel. Heere, ai, maak mij uw wegen door uw woord en geest bekend. Dan ben je afhankelijk en klein voor het aangezicht van God. Leven vanuit het altaar legt ook een claim op je leven. Een liefdevolle claim van 's hemels wegen. Dan vinden we ook de vormen belangrijk. Het is niet zo dat waar het werk van Christus tot gelding gebracht wordt, er dan meer mee door kan. Integendeel, het geeft juist aanleiding tot een nauwgezet leven. Ook de vorm is dan van belang. Die komt tot uiting in de taal die we spreken, in ons gedrag, in de kleding die we dragen, in de inrichting van ons huis, in ons hele dagelijkse leven. Kortom, als het altaar bepalend voor u is, beïnvloedt dat alle aspecten van ons leven. Dan zingen we van harte Psalm 17 vers 3. Ik zet mijn treden in uw spoor, opdat mijn voet niet uit zou glijden. Wil mij voor struikelen bevrijden en ga mij met uw heiligt voor. Ik roep u aan, blijf op u wachten, omdat gij, o God, mij altoos redt. Ai, luister dan naar mijn gebed en neig uw oren tot mijn klachten. We zingen het met elkaar, Psalm 17, het derde vers. Staan we stil bij onze derde en laatste gedachte, het eerste gebod in de wet. Vraag 94, wat gebiedt God in het eerste gebod? Het antwoord is dat ik zo lief als mij in mijn zielen zaligheid is, alle afgoderij, toverij, waarzegging, superstitie of bijgeloof, aanroeping van de heilige of van andere schepselen mijden en vlieden, en de enige ware God recht leren kennen. Hem alleen vertrouwen in alle ootmoedigheid en leidzaamheid, mij hem alleen onderwerpen. Van hem alleen alles goeds verwachten, hem van ganse harte liefhebben, vrezen en eren. Alzo dat ik eer van alle schepselen afgaan die varen laten, dan dat ik in het allerminst tegen zijn wil doe. Het antwoord bestaat uit één zin. Maar leg hem eens op de weegschaal. Wat is deze zin beladen? God, en de afgoden. Wat is eigenlijk een afgod? Wel, als we belijden dat God hemel en aarde uit het niets heeft voortgebracht, dan is een afgod in wezen een stukje van Gods schepping. Iets wat God in feite gemaakt heeft. In een van de profetieën van Jesaja staat daar duidelijk voorbeeld van. In Jesaja 44 lezen we over iemand die een stuk hout in tweeën splijt. Bij het ene warmt hij zich, want hij stookt er een vuurtje mee, en van het andere stuk maakt hij zich een afgod. Het is een simpele voorstelling, maar tegelijk kun je eigenlijk geen indringender beeld schetsen van een afgod. Een afgod is dus een stukje van de schepping. En dat promoveren wij tot een God door kwaliteiten aan toe te kennen van almacht, eeuwigheid, heiligheid en macht. Een mascotte of een ander ding waarvan je zegt dat moet ik bij me hebben, anders heb ik er een ongeluksdag vandaag. Gemeente, we kunnen niet leven, niemand kan leven zonder iets of iemand als God te vereren. Als er dan geen sprake is van geloof in de waarachtige God, dan dienen we een afgod. Daarom spreekt de Heer ook in het eerste gebod, gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. De catechismus brengt dit in haar uitleg direct in verband met de zaligheid, zo lief als mijn zielen zaligheid is. Dus er staat nogal wat op het spel. Het is niet marginaal, het is erop of eronder. Het allerbelangrijkste is in het geding. Dan kun je wel zeggen, wat is dat nou, een afgod? Die is toch niets waard? Dat is ook zo. Maar wanneer wij de bladzij omslaan en ons weegs gaan, doet God dat nog niet. Hij neemt afgoderij kennelijk ernstiger op dan u en ik. De Heere begint daarmee in zijn wet. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Mogen wij dan zeggen, Heere, we kunnen dit wel overslaan. U weet toch wel dat een afgod niets voorstelt? Gemeente, let er toch op hoe ernstig God afgoderij neemt. En wel omdat hij ons allerhart kent. Het dienen van vreemde goden ligt op de bodem van ons hart. God weet hoeveel waaraan de mens aan gelegen is om afgoden te hebben, om die te vereren, zodat hij afgetrokken zou worden van de Heere en zijn dienst. God zag dat ook in het leven van zijn oude volk Israël, dat door heidenen omgeven was. Hoe vaak zijn zij niet vervallen tot de zonde van afgoderij? Ja, dat was toen, zegt u. Nu is het anders. Is dat zo? Wat een opgang maakt het geloof in reïncarnatie. Wat is er een aandacht voor occultisme en horoscopen? Ik denk ook aan de afgod van uw geld, uw auto, uw motor, de mode, de techniek, computer en internet. Bij de een is het dit en bij de ander dat. Maar als we alles samenvatten, dient u eigenlijk de ene ware God? Ja of nee? Natuurlijk zit er aan die laatste vraag van zondag 34 veel meer vast. Het eerste gebod komt er wel eens bekaaid van af. Maar laten we het nu toesplitsen op dat kernpunt. Is God de God van uw leven of is er een afgod? Catechismus antwoordt op deze vraag. De Heere kennen is hetzelfde als hem liefhebben, hem vrezen, aan hem verbonden zijn en hem hoogachten. En dat kan u alleen maar in Christus. Dit is het eeuwige leven, dat zij u kennen, de enige waarachtige God en Jezus Christus die gij gezonden hebt. De enige ware God te kennen en Jezus Christus, dat is het eeuwige leven. U moet thuis nog maar eens nalezen hoe exclusief de catechismus is. Let u er dan ook eens op dat de woorden alleen en alles de nadruk krijgen. Ze worden herhaald om ons er goed van te doordringen. Mens, kijk uit en heb de Heere lief. Want alleen dan is het goed. De Heere vraagt de eerste plaats en de hoogste plaats. Zoals de Heere Jezus geleerd heeft, wie vader of moeder, broer of zus, of wie dan ook lief heeft boven mij, kan mijn discipel niet zijn. De Heere vraagt heel het hart, heel het leven, maar dan ook zo dat je zegt, nu zie ik ook af van alle schepselen, daar hebt u weer dat exclusieve. Dus niet de Heere en wat ik eventueel nog achter de hand heb, maar alles uit handen geven, alles laten varen, opdat mijn zaligheid niet op de tocht komt te staan, en dat ik ook het allerminste niet doe tegen de wil van God. Alle schepselen laat ik los, alle schepselen. Gemeente, dat is moeilijk. Het eerste gaat misschien nog wel, maar dat laatste, waar u nog op steunt, moet er ook aan geloven. Wat een werk heeft de Heer hieraan, daar moet u niet licht over denken. Wat is toch altijd en voor alles genade nodig om door de opstanding van Christus uit de doden wederom geboren te zijn tot een levende hoop. Want alleen een wedergeboren mens ziet waarde en waardigheid in God en in de Heere Jezus Christus. Alleen zo iemand zegt met Paulus, ik heb alle schade en drek geacht om God, om Christus te gewinnen. Geef alles maar mee met het vuilnis, breng maar weg voor goed. Zalig diegene die alles laten varen. Zalig ook als u alles verliest en u houdt God over. Dan is de cirkel rond naar het begin van de preek. Ik heb gezegd, de een verliest dit en de ander verliest dat. Maar hoeveel je ook verliest, als je God overhoudt, dan houd je uiteindelijk alles over. Amen. We eindigen met dankzegging. Heere, almachtig, eeuwige God in de hemel, we mogen tot u naderen in een dankgebed. Wilt u de naprediker zijn van deze morgen? Dat uw woord wat vanmorgen klonk, niet alleen tot onze oorpoort is gebracht, maar ook in ons harten mag zijn neergedaald. Dat het vruchten mag voortbrengen van geloof en bekering. Heere, dat we niet naar huis zullen gaan met de gedachte wie kan dan zalig worden, maar dat we naar huis mogen gaan met de gedachte, ook voor mij. Ja, ook voor mij is het nog mogelijk om zalig te worden. Heere, dat we zo voor uw aangezicht mogen neerknielen. En dat we het mogen uitroepen. Dat we het mogen smeken, bekeer ons. Zo zullen we bekeerd zijn. Heere, ga met ons als we naar huis gaan. Breng ons veilig thuis. Geef dat we elkaar op uw tijd weer in gezondheid mogen ontmoeten. Dat u zij met de gemeente die vanavond mag opkomen. Sterk dominee Fortuyn als hij in ons midden mag voorgaan. Dat u hem omringen met kracht van omhoog. Dat hij de woorden Gods ter zaligheid mag spreken. Wilt u ons horen uit genade, om Jezus wil. Amen. We zingen tot slot nog met elkaar Psalm 115, het tweede vers. Nochtans is God het doel van onze lof. Hij, onze God, hij woont in het hemelhof en doet al zijn welbehagen. Hun afgoon zijn van zilver en van goud. Slechts mensenwerk waaraan zo snoot als stout Gods eer wordt opgedragen. eindigen we met de zegenbeden. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer, drie enig God, u zij al de eer. Amen. Thank you.